In deze podcast worden suïcidegedachten besproken. Denk je aan zelfdoding of ken je iemand die aan zelfdoding denkt? Contacteer dan de zelfmoordlijn op het nummer 1813.
Ik heb een heel moeilijke jeugd gehad, omdat mijn ouders zijn opgegroeid in de culturele revolutie en die hebben daar dingen meegemaakt die geen enkele persoon zou mogen meemaken. Dus ik heb zeer getraumatiseerde ouders. Dus zover ik mij kan herinneren, heb ik altijd het gevoel gehad van ik ben niet gelukkig. Er is niemand die mij begrijpt. Ik ben heel alleen.
Welkom bij Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Maar wat als je nu op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent? Of een door stress uitgeputte, niet begeleide minderjarige? En hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving naar psychische klachten kijken? Hoe en bij wie je hulp zoekt? Hoe er in de hulpverlening naar je klachten gekeken wordt? En welke hulp je ontvangt? Ik ben Sarah Marouf van LAVZ2. In deze podcast praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook over hoe ze deze aanpakten. Uitleg en duiding komt van een professional uit de psychologische hulpverlening.
Ik heb ergens in de lagere school besloten dat als ik groot was, dat ik iets zou doen met mijn leven waardoor geen enkel kind dezelfde pijn zou kunnen voelen. Ik vind het heel spannend om over dat intergenerationele te praten en dat iemand, liefst verschillende mensen, dat moeten doen. Omdat anders blijft dat een taboe. Omdat we vanuit die loyaliteit naar onze ouders toe nog altijd heel veel geheimen houden. Maar door die geheimen zo te houden, denk ik dat zij de enige zijn.
Je hoorde Anne en in deze episode heeft ze het over de impact van intergenerationeel trauma. Anne is 45 jaar en orthopedagoog van opleiding. Ze werd in China geboren, maar kwam als kleuter naar België. Anne's ouders groeiden op tijdens de culturele revolutie in China. De communistische leider Mao Zedong wou zijn macht versterken en riep in 1966 op om de communistische partij te zuiveren van valse communisten. Dit leidde ertoe dat vermoedelijke tegenstanders van de partij uit de weg werden geruimd en alles wat op kapitalisme, bourgeoisie of intellectualiteit leek, was verdacht. Vrienden, buren, collega's, maar ook familie gaven elkaar aan. Miljoenen mensen stierven of werden naar heropvoedingskampen gestuurd, net als Anne's ouders. Dit liet diepe sporen na bij hen. Anne ziet hoe de traumatische ervaringen die haar ouders meemaakten ook haar leven kleurden. Duiding komt in deze episode van Birsen Taspinar. Ze is klinisch psychologe en systeemtherapeut. Systeemtherapie is een therapiestroming. Wat is typerend voor de systeemtherapie?
Systeemtherapie gaat ik echt wel gaan kijken, niet naar individuen, maar eigenlijk naar de interacties tussen mensen en tussen systemen. Daar gaan wij echt wel naar kijken. Wat gebeurt er daar? Is er daar een machtsrelatie? Is het zoals de verschillende partijen het zouden willen hebben? Het kan ook een koppelrelatie zijn, een ouder-kindrelatie. Alle soorten relaties waar wij eigenlijk in ons leven mee te maken krijgen. En die dan binnen verschillende contexten zich plaatsvinden. Of is er iemand die ontevreden is en die het anders wil? Wil er iemand verandering? Hoe probeert hij dat duidelijk te maken? Hoe probeert hij dat communiceren? Welke impact heeft dat op de ander? Dus dat gaat echt over communicatie. Dat gaat over het uiten van emoties, gedacht zeggen. En ja, hoe dat je dingen duidelijk maakt of niet duidelijk maakt.
Ik merk dat ik heel veel dingen heb gekregen van mijn ouders, heel veel van hun pijn. Ik zie dat heel veel van het leed dat ze hebben gehad, dat het zo overweldigend was, dat ze zichzelf er niet tegen konden afschermen, dus ook niet mij. Nu weet ik dat, want ik heb er heel lang aan getwijfeld, als puber. Ik weet dat ze heel veel van mij houden en dat ze echt alles hebben gedaan om mij een goed en veilig leven te leiden. Maar natuurlijk wat goed of veilig is voor twee mensen die in zo'n traumatische tijd hebben geleefd, is anders dan wat wij nu hier ook in België als goed of veilig beschouwen. En met de beperkingen die ze hadden, en dat waren er heel veel, was het voor hun ook ontzettend moeilijk om een veilige omgeving te creëren voor een kind om in op te groeien. En dat is dan ook niet gelukt.
In de podcast over migratiestress hadden we het kort over trauma. Trauma is opgelopen psychische schade als gevolg van een heftige traumatische gebeurtenis of verschillende gebeurtenissen. Je kan er klachten door ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het schokkende moment herbeleven, angstig zijn, stemmingswisselingen meemaken, onrust ervaren, slecht slapen enzovoort. Birsen onderscheidt 3 verschillende soorten trauma.
Er zijn eigenlijk 3 verschillende trauma's naar mijn idee. Een eerste trauma is eigenlijk een shocktrauma. Dat kan over 1 gebeurtenis gaan dat iemand meemaakte en waar die heel veel intense stress bij ervaarde. En dat die als levensbedreigend ervaarde, waarbij de integriteit van de persoon eigenlijk in het gedrang komt. Bijvoorbeeld een ongeval, bijvoorbeeld een valpartij, ja, een vechtpartij, ja, die slecht afgelopen is. Een grensoverschrijdend gedrag. De tweede soort is een chronische stresssituatie waar mensen aan onderhevig kunnen zijn, waarbij dat je steeds geconfronteerd wordt met dezelfde soort van situatie, terugkerend, herhaaldelijk, met dezelfde soort situaties geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld een ouder die drinkt, gepest worden op school. Steeds terugkerende situaties. Dat wanneer dat je 1 gebeurtenis op zich zou nemen, lijkt het niet meteen bedreigend en lijkt het meteen niet heel hoge stress te veroorzaken, maar het zit in die herhaling. Dat is de chronische stresstrauma. En tegenwoordig wordt dat ook ontwikkelingstrauma genoemd, omdat het de ontwikkeling van kinderen heel erg op een negatieve manier beïnvloedt. Een derde soort, die ik eerder de laatste tijd meer tegenkom, en dat is eigenlijk het soort van stress waarbij dat de hersenen eigenlijk een beetje in de war geraken. Dan hebben we het meer over iets dat eigenlijk op het eerste zicht niet echt traumatisch lijkt, maar dat de hersenen op dat moment wel als heel stresserend kunnen ervaren. Bijvoorbeeld keuzestress. Op dat moment geraken de hersenen in een soort van een dilemma en gaat die hersenen anders op reageren. Bijvoorbeeld dat je heel graag een bepaalde job wilt, maar dat dan maar niet lukt. Hè. Dat lijkt niet traumatisch, maar het kan zijn dat die hersenen daar wel op een traumatische manier mee omgaan. Dat je hersenen daar op die manier op reageren, zoals dat die op trauma reageren. Het is een derde soort waarbij dat de hersenen zich via die angstreflexen begint te reageren op een zogezegde doodgewone situatie.
Anne beschrijft haar ouders als erg getraumatiseerd. De trauma's en angsten die zij meemaakte werden doorgegeven aan Anne. Men spreekt dan over een intergenerationeel trauma. Maar wat is dat nu precies?
Die 3 soorten waar ik net over sprak, dat waren individuele trauma's. Individuele trauma's waar mensen mee te maken kunnen krijgen. Nu, je hebt dan ook nog de groepstrauma's. Maar zoals een oorlogstrauma, dat is een groepstrauma. Racisme, dat is een groepstrauma. En een familietrauma, dat is ook een groepstrauma. Omdat er over meerdere mensen gaan die met hetzelfde trauma te maken krijgen. En in het geval van een intergenerationeel trauma gaat dat in eerste instantie over een groepstrauma. En in tweede instantie ook een familietrauma. Omdat het gaat over 1 gebeurtenis die mogelijk meerdere mensen kan schaden of impact heeft op meerdere mensen. En dan in tweede instantie gaat dat ook dus over, als we spreken bijvoorbeeld van een familie, gewone familietrauma bij een auto-ongeval of een scheiding. Dat is ook eigenlijk mogelijk ook een familietrauma. Wanneer dat bijvoorbeeld een familietrauma, dan spreken we over 1 generatie. En een intergenerationeel trauma gaat over een trauma dat overgezet wordt op verschillende generaties. Dat doorgegeven wordt van de ene op de andere generatie. Wat ik wel bijvoorbeeld merk, is dat sommige thema's zichzelf kunnen herhalen. En van de ene op de andere generatie. Dat kan gaan van zich niet kunnen wortelen, angst om verlaten te worden, separatieangst of bindingsangst. Dat kan over depressies gaan die zich herhalen van de een op de andere generatie. Heel vaak een thema dat in een familie aanwezig is, waar de persoon zelf mee worstelt, is vaak al een uiting van het thema. Van het oorspronkelijke thema waar de hele familiestamboom mee worstelt. Die persoon heeft een aantal talenten meegekregen, overlevingsmechanismen meegekregen, maar die heeft ook wel mogelijk een aantal ook onverwerkte elementen meegekregen van de vorige generatie. Dus wat ik wel moet meegeven is bij intergenerationeel trauma, is dat we heel vaak voorbij gaan bij intergenerationeel trauma aan de goede dingen die ook meegegeven zijn.
Tijdens haar jeugd werden Ans problemen niet opgepikt. Niet op school, niet door andere volwassenen in haar omgeving. Toen ze eindelijk de moed had om naar de hulpverlening toe te stappen, stootte ze op verschillende drempels. Ze kon hulp krijgen als haar ouders akkoord gingen, maar dan was het aan Ann om dat gesprek met haar ouders te voeren. Maar dat durfde Ann niet.
Maar als ik erop terugdenk, vraag ik me wel af waar de andere mensen waren. Want op school moet het ergens wel zichtbaar zijn geweest. Ik weet dat ik in tweede middelbaar op een bepaald moment tegen mijn klastitularis heb gezegd hoe moeilijk ik het had, dat ik zelfmoordgedachten had. En ze vroeg, wil je erover praten? En ik heb nee gezegd. En dat was het. Terwijl dat niet oké is, hè. Dat was de eerste keer dat ik tegen iemand luidop durfde te zeggen hoe moeilijk het met mij ging. Ik ben ook naar het JAK gegaan toen ik 15, 16 was. En dat was de allereerste keer dat ik heel mijn verhaal aan iemand heb gedaan. En aan het JAK hebben ze gezegd, wij kunnen jou hier niet helpen. Dus ik heb wel heel hard het gevoel dat het systeem mij heeft gefaald. Het was niet alleen een compleet gebrek aan netwerk, aan omgeving, omdat mijn ouders... Ik heb een zeer introverte moeder, dus die heeft niet veel vrienden. Maar de paar mensen die er waren, dat was ook op niveau van de grote mensen. Die keken niet werkelijk naar mij om. Maar ook in het systeem zelf, in het onderwijssysteem, in de jeugdhulpverlening, waren dat mensen die er eigenlijk hadden moeten zijn voor mij, die dat niet hebben gedaan.
Als 14-jarige had Ann zelfmoordgedachten. Ze vertelde dit aan haar klastitularis. Maar toen Ann aangaf dat ze er niet verder over wilde praten, drong de klastitularis niet aan. Hoe had deze situatie beter aangepakt kunnen worden? Zijn psychische klachten altijd zichtbaar? Hoe kun je weten dat iemand zich slecht voelt?
Hoe weet je dat er iets scheelt, inderdaad? En hoe zichtbaar is dat voor die buitenwereld, wat er aan de binnenkant gaande is bij een jongere? Ik denk dat dat een heel pertinente vraag is. Mij lijkt het wel een heel belangrijke, is dat wanneer een jongere spreekt, wanneer die iets kenbaar maakt van die binnenwereld, en jongeren doen dat niet zomaar, zeker als het gaat over kwetsbare thema's, de meeste jongeren geven dat niet zo makkelijk prijs, denk ik wel dat we dat meestal wel serieus moeten nemen. Ik denk dat het sowieso al belangrijk is om daar een open gesprek over te voeren, dat je een luisterend oor zonder al stappen te ondernemen en dat je kenbaar maakt dat je hoort wat hij zegt. En dan is het wel belangrijk dat je toch een veilige omgeving organiseert waarbinnen zo'n gesprek mogelijk is. En meestal in een schoolcontext is dat een beetje een probleem al, dat er de tijd en de ruimte meestal niet voor is voor een klastitularis of een leerkracht om inderdaad dat wat er gezegd wordt daadwerkelijk te gaan toetsen. Als we de tijd niet hebben, dat we toch moeten zorgen dat we dat kunnen organiseren. Wanneer iemand terug met die gedachten te kampen heeft, dat hij weet waar hij terecht kan en dat je daar zeker van bent. Als je daar dat kunt overlopen, dan ben je al een heel eind verder, denk ik. Zeker een 14-jarige gaat dat niet zomaar uit, zoiets. We mogen ervan uitgaan dat, zoals bij een ijsberg, dat er al heel veel voor moet gebeuren, voor een leer, zoiets boven water komt, zo'n uitspraak. Thank you.
was hier ook mijn ouders en dat was het. Ik heb geen enkele andere familie in de buurt. En dat is ook het ding, hè, want je bent zo afhankelijk van slechts twee mensen, ja, van je heel je leven, zolang je nog kind bent, zolang je nog thuis woont, zolang je geen financiële middelen ter beschikking hebt. En dat is heel, heel moeilijk. En ik denk ook dat dat... Allee, sowieso geldt dat voor elk kind. Maar dat is voor mij een van de redenen waarom cultuursensitieve zorg ook zo belangrijk is. Omdat je die loyaliteit moet begrijpen naar je ouders toe, naar eventueel zelfs je land van herkomst. Omdat als je die mensen bekritiseert, dan doet dat natuurlijk mij ook pijn. Want het zijn wel mijn ouders en ik hou van hun, hoe getroubleerd onze relatie ook is. Het is niet iets dat mij niet raakt. Dus ik zou ook nooit... Alleen moest ik ooit in therapie gaan en de therapeut begint kritiek te geven op mijn ouders, zonder rekening te houden met die loyaliteit, dan zou ik gewoon vertrekken.
Ondanks de moeilijke relatie met haar ouders heeft Anne ook begrip voor hun situatie. Loyaliteit ten aanzien van ouders is universeel, maar door de migratieervaring zitten de zaken voor Anne toch wat anders in elkaar. Op haar 16e zette ze de stap naar psychologische hulp. Belangrijk was dat de therapeut of psycholoog haar context begreep.
Voor mij is het belangrijk dat ze begrip tonen voor de hele situatie, voor de hele context waarin ik ben opgegroeid, dat mijn leven is. Juist omdat het intergenerationele, omdat heel die context, heel de situatie daar rond voor die therapeuten zo belangrijk zijn. Het is voor mij belangrijk dat zij erkenning geven aan het feit dat mijn ouders hun best hebben gedaan. Hoe hard ze ook hebben gefaald in mijn opvoeding, dat ze dat wel die moeite hebben gedaan. Want pas als ik dat begrip voel, kan ik vrij uitspreken over wat mij is overkomen. En daarnaast is het voor mij ook belangrijk dat mensen begrijpen, of zeker mijn therapeuten begrijpen, dat er in die culturele context bepaalde elementen zijn gebeurd, of bepaalde zaken zijn gebeurd, die voor mijn ouders compleet logisch waren. Maar dat hier... In een land waar dat wij alle drie ontheemd zijn, waar dat wij onze grond niet helemaal meer voelen, dat dat een andere manier, dat bepaalde feiten op een andere manier begrepen kunnen worden. Ik dacht dat je die kunt oppikken, die elementen, en daar misschien even over kunt reflecteren om te zien, was dat nu cultureel of was dat het trauma? Of een combinatie van beide kan natuurlijk ook.
Voor Anne is cultuursensitiviteit een belangrijke eigenschap van een hulpverlener. Je hoort wel vaker de term cultuursensitieve en diverssensitieve zorg in de context van hulpverlening aan iemand die als cultureel, tussen aanhalingstekens, anders wordt ervaren. Een cultuursensitieve houding ziet de cliënt als een uniek persoon waarbij men met een open en onbevangen blik kijkt naar wat de cliënt nodig heeft. Birsen voegt het volgende toe.
Wat belangrijk is, is dat je daar goede afspraken over maakt. Dat je weet en dat je de veilige omgeving kunt opbouwen om het te kunnen hebben over een aantal elementen. Wanneer dat die hulpverlener bijvoorbeeld niet weet over waarover het gaat. En dat je toch wel met die onzekerheid of met die situaties ergens dat ongemak ergens wel moet om kunnen.
En ik merk ook wel door het ouder worden dat mijn eigen ouders door een zeker proces gaan. Ik weet nog een moment dat mijn zoontje nog heel jong was, ik denk 2 jaar of zo, dat mijn moeder naar mij kwam en zei, ik wil jou bedanken om mij te tonen hoe dat je eigenlijk een kind moet opvoeden. Want het is door naar jou te kijken en hoe dat jij met je zoon omgaat, dat ik zoveel dingen nu beter begrijp. En dat ik ook beter begrijp waar ik heb gefaald als moeder. En dat ik zie hoe ik het eigenlijk had moeten doen. En dat was ook wel heel helend voor mij op dat moment. Bitter gevoel wel, hè, maar ook helend.
De confrontatie met de opvoedstijl van Anne gaf haar moeder bepaalde inzichten in hoe zij tekort kwam in de opvoeding van Anne. Erkenning van het leed is bij trauma heel belangrijk. Is erkenning voldoende om te helen? Wanneer kun je spreken van herstel of heling bij trauma?
Ik heb zo ook een aantal cliënten met wie dat ik ook een hele etappe had doorgelopen. En het moment dat zij zeggen van, kijk, ik voel me veel minder belast met al die thema's. Ik denk wel dat dat een gevoel is meer. Dat iemand echt zegt van, kijk, voor mij is dit hoofdstuk, ik ben niet meer bezig met mijn moeder. Ik ben niet meer bezig met mijn grootmoeder. Dat iemand dat zelf wel eigenlijk wel kan ervaren.
Ik denk dat ik van nature uit een zeer optimistische persoon ben. Een zeer vrolijke optimistische persoon. En dat dat doorheen alles mij ergens heeft geholpen om daardoor te komen. Maar ergens leidt dat ook onvoldoende om ervoor te zorgen dat een kind daardoor komt. Alleen maar de wilskracht, alleen maar het feit dat je optimistisch of vrolijk bent of koppig. Ik weet het echt niet. Want als ik daarover begin te speculeren, dan moet ik complimenten gaan geven aan mezelf. En dat is heel moeilijk. Mijn therapeut zei, Anne, wanneer ga jij het gevoel hebben dat je ooit genoeg bent? Hoeveel organisaties moet jij nog oprichten voordat je beseft dat jij goed bent zoals je bent en dat jij zoveel inspanningen doet en ook zoveel meer inspanningen doet dan andere mensen en dat je ook mocht trots zijn op wat je hebt bereikt en wat je hebt gedaan en daar de kracht ervan inzien en even ook naar achter kijken en jezelf wat schouderklopjes geven in plaats van vooruit te kijken en zien wat er nog allemaal moet gebeuren. Want als je alleen maar vooruit kijkt, al het leed ziet dat er nog is, dan ga je jezelf gewoon kapot branden. Dan ga je op zijn. Dan mocht je jezelf niet aandoen. Maar ik voel wel dat wat die drang om de wereld te verbeteren en die drang om alle pijn van alle mensen in de wereld op te lossen, dat dat nog wel stamt vandaar.
Groeien door het meemaken van tegenslag of ellende wordt ook wel posttraumatische groei genoemd. Het verwijst naar de emotionele groei en de positieve psychologische veranderingen door het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden. Het leidt tot transformatie. Dat betekent dat de veranderingen blijvend zijn en dat je er sterker en wijzer uitkomt. Is dit ook toepasbaar in een context van intergenerationeel trauma?
Dat dingen worden gezien, pijn wordt gezien, pijn wordt erkend. Die pijn, als die geheeld wordt, als er bepaalde emoties aandacht krijgen, als er bijvoorbeeld onverwerkt rouw door veel verschillende generaties, als die tijd en de ruimte krijgen om te helen, als er plaats komt voor het rouwproces van die oorspronkelijke persoon, dan merk je wel dat dat er een soort van een verlichting of een soort van een gevoel van opluchting kan komen. En dat je dan plots een gevoel van zwaarte niet meer ervaart. Omdat die puzzelstukken een beetje op hun plaats beginnen te vallen. En dan omdat je dan ook die persoon een beetje ontlast van hetgeen waar die... dat die met zich meedroeg vanuit de vorige generaties. En als je die kunt teruggeven, dus het teruggeven van dat trauma aan de vorige generaties, aan wie je toebehoort, dan krijg je eigenlijk een soort van een verlichting.
Voor Anne was praten over haar situatie lange tijd moeilijk. Is er nog een boodschap die ze wil meegeven?
Ik zou zeggen dat ik begrijp hoe moeilijk het is om je open te stellen naar mensen. Omdat je weet voor hoeveel teleurstellingen, hoeveel pijn dat heeft gezorgd. Maar dat er echt wel mensen in jouw omgeving zijn die zullen luisteren. En dat je misschien eens moet nadenken wie dat misschien kan zijn. En hoe je die persoon iets kleins kunt vertellen over jezelf. Om die vertrouwensband op te bouwen. En als er niemand uit je rechtstreeks omgeving is waarmee je dat durft of waarmee je van je denkt die gaat dat kunnen, probeer dan hulp te zoeken. Er zijn babbellijnen waar je kan naartoe bellen. Er zijn chatboxen waar je met mensen kunt babbelen. Je kunt je ook aanmelden voor hulp. Dit gesprek dat wij vandaag hebben gehad, dat zou ik 10 jaar geleden nog nooit van durven dromen. Een jaar geleden had ik ook gezegd, zit jij eens goed zot? Maar ik denk dat we juist verbinding kunnen zoeken bij elkaar door onze kwetsbaarheden te tonen. En door open en eerlijk te zijn over alle pijn die we hebben gehad, kom ik persoonlijk veel meer mensen tegen die zeggen, ah ja, maar ik ook.
Bedankt voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella Vizetwee bedankt Anne voor haar openhartigheid en Birsin voor haar deskundige uitleg. Hoewel we hoopvolle en inspirerende verhalen brengen, is het mogelijk dat iets triggerend hoorde. Raakte jou iets erg? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Ook bij Teleonthaal vind je altijd een luisterend oor. Teleonthaal is te bereiken op het nummer 106 of via de chat van de website www.teleonthaal.be.